Daarna wordt u voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 11. Dus de schriftlezing voor deze morgen is Johannes 18, vers 1 tot en met 11.
Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was waarin hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebben de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarns en fakkels en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen: wie zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tot hen: ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. En als hij dan tot hen zei: ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hen dan wederom: wie zoekt gij? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien dat gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. De naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zei tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken?
Tekst voor de preek van deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 18, de versen 4 tot en met 9. Nadat we vorige week in gedachten een ogenblik in de paaszaal hebben vertoefd, willen we in gedachten de lijdensgang van de Heer Jezus verder volgen en treffen we hem vanmorgen aan in Gethsemane. En we lezen de woorden van onze tekst die daar gesproken zijn. Jezus dan, wetende wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zeide tot hem: ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als zij dan tot hen zeiden: ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vroeg hen dan wederom: wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Eerste bladzijde, gemeente van de Bijbel, wordt ons een hof getekend, een tuin getekend, waarin alles volmaakt was. De mens, Adam en Eva, ze leefden in volmaakte harmonie met elkaar, maar boven alles ook met hun schepper. En zie, het was zeer goed. Maar we hoeven maar enkele hoofdstukken verder te gaan in de Bijbel, of we lezen die vraag: Adam, waar zijt gij? En aan die vraag is wat vooraf gegaan. Aan die vraag is dit vooraf gegaan, dat Adam en Eva hun hand hebben uitgestrekt naar die vrucht aan de boom, maar daarmee ook hun hand hebben uitgestrekt naar de zonde, naar de vijandschap, naar de ongehoorzaamheid tegen God. Ja, ze hebben hun hand uitgestrekt naar hun eigen dood. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En wat de genade van God, dat hij dat oordeel niet direct uitvoert, maar dat hij Adam nog opzoekt en Eva opzoekt met die vraag: Adam, waar zijt gij? Ja, dat is aan de ene kant genade van God geweest. Maar tegelijkertijd, we zouden ook kunnen zeggen, dat is de vraag van de hemelse rechter. Die verantwoording eist. Adam, wat hebt u gedaan? Eva, wat hebt u gedaan? Mens, vanmorgen in de kerk, wat heb je gedaan? Dat is de vraag die de Heere als rechter ook aan ons stelt. Adam, waar zijt gij? En dat is een vraag, gemeente, waar wij ons vanuit onszelf voor verbergen. Net zoals Adam toen in de hof, waar wij ook het antwoord op moeten schuldig blijven. Op die ene vraag, op 1000 andere vragen van die rechter, geen antwoord. Maar nu tekent onze schriftlezing van vanmorgen ons ook een andere hof. Niet de hof van Ede, maar de hof van Gethsemane. En als daar de soldaten en de dienaren van de overpriesters en de schriftgeleerden de hof betreden, met de lampen en de fakkels in hun hand op zoek naar de Heer Jezus, dan is het ten diepste, en dat hopen we in de preek te horen, dan is het ten diepste God de Vader die in die hof binnenkomt en die diezelfde vraag van Genesis 3 weer laat klinken. Mens, waar zijt gij? Dan staat God daar met het uitgetrokken zwaard van zijn rechtvaardige toorn over de zonde. En dan verbergt de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, zich niet tussen de bomen en de struiken. Maar hij ging uit, zegt Johannes 18. Hij treedt naar voren en hij zegt het ten diepste tegen zijn vader. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze verloren zondaren in zichzelf, mensen die hebben overtreden en die op 1000 vragen geen antwoord hebben, maar indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Over die geschiedenis willen we vanmorgen met elkaar nadenken. Jezus in Gethsemane, en we letten op 3 gedachten. In de eerste plaats op zijn vraag aan zijn vijanden. Dat is vers 4 tot en met 6 van onze tekst, waar we lezen dat de Heer Jezus aan degenen die hem gevangen komen nemen vraagt: wie zoekt gij? Zijn vraag aan zijn vijanden. In de tweede plaats zijn zorg voor de zijnen. Dat is vers 7 en 8. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Jezus die zorgt voor de zijnen. In de derde plaats de waarheid van zijn woord. Dat is vers 9. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Dus 3 gedachten: zijn vraag aan zijn vijanden, zijn zorg voor de zijnen en de waarheid van zijn woord. In gedachten, gemeente, gaan we vanmorgen naar de hof van Gethsemane. En dat is een bekende naam voor iedereen in de kerk, denk ik. Maar wat was dat eigenlijk voor een plaats? Gethsemane. U moet denken aan een tuin, een hof, gelegen net buiten de muren van Jeruzalem, aan de voet van de Olijfberg. En in die tuin waren olijfbomen te vinden. Niet alleen olijfbomen, maar naar alle waarschijnlijkheid ook een olijvenpers. Pers die gebruikt werd om de olie uit de olijven te persen, want de naam Gethsemane betekent, wanneer we hem letterlijk vertalen, olijvenpers. En omdat die olijvenpers vaak in het oude Israël in een grot lag, vermoedt men dat in Gethsemane, in die hof, in die tuin, ook wel een grot te vinden is geweest. Misschien ook wel een huis, We moeten denken aan een wat grotere hof, naar alle waarschijnlijkheid het eigendom van een van de vrienden van de Heer Jezus. Johannes vertelt ons in het tweede vers van onze schriftlezing dat de Heer Jezus daar niet voor de eerste keer kwam. Hij was daar in de hof van Gethsemane al vaker gekomen. Als het druk was in de stad Jeruzalem, en vooral op de grote feesten was het bijzonder druk in de stad, dan trok de Heer Jezus zich vaker met zijn discipelen terug. Dan zocht hij de rust en de stilte op van die tuin, net buiten de stadsmuren van Jeruzalem. En daar had hij alle gelegenheid om zijn discipelen te leren, in alle rust onderwijs te geven. Maar daar had hij ook een rustige, stille plaats om te bidden. We krijgen de indruk dat Gethsemane een van de bidvertrekken van de Heer Jezus is geweest. Heb jij ook zo'n bidvertrek? Zo'n plaats waar je je terugtrekt, waar u zich afzondert om het aangezicht van de Heere te zoeken. Misschien een schuur achter het huis, of een kamer waar niemand is, een plaatsje op het land in de zomer, een bidvertrek, omdat je niet zonder het gebed kunt. Want als de Heer Jezus, die Gods Zoon is, als Hij al zo'n bidvertrek nodig had, verschillende plaatsen had waar Hij het aangezicht van zijn Vader zocht, en Hij was op een berg alleen om te bidden, lezen we op een andere plaats in de Bijbel, en dan hier Gethsemane, een bidvertrek, als Hij het al nodig had, de Zoon van God, hebben wij het dan nog niet veel meer nodig? Een plaats waar we in rust en stilte het aangezicht van de Heere zoeken. En naar die plaats, Gethsemane, is de Heer Jezus dan ook op de allerlaatste avond van zijn leven heen gegaan. Hij is de paaszaal verlaten. Samen met zijn discipelen is hij de poort van Jeruzalem uitgegaan, door het Kidrondal heen gegaan, en dan betreedt hij die donkere hof Gethsemane. Wat daar gebeurd is, dat beschrijven de andere evangelisten. Als we de berichten van hen lezen, dan heeft zich daar in Gethsemane een enorme worsteling afgespeeld. De Heer Jezus, Hij heeft geworsteld in het aangezicht van zijn komende lijden en sterven. Hij heeft die drinkbeker van het lijden en sterven en van de toorn van God tegen de zonde voor zich gezien. En hij heeft in die drinkbeker gezien. En als hij dat gezien heeft, dan heeft hij het gebeden: Vader, indien gewil, laat deze drinkbeker, laat dit lijden en dit sterven, laat deze verschrikkelijke toorn van u tegen de zonde, laat ze aan mij voorbij gaan. De Heer Jezus heeft geworsteld, tot 3 maal toe heeft hij dat gebed gebeden. Maar hij heeft ook gebogen onder de wil van zijn Vader. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Laat gebeuren, Vader, wat u wilt. En als de Heer Jezus dan die worsteling achter zich heeft, dan lezen we in een van de andere evangeliën dat er een engel komt, bij hem komt, die hem versterkt. Wel, op dat alles gaat de evangelist Johannes niet in. Johannes, hij vertelt onder inspiratie van de Heilige Geest juist datgene wat de andere evangelisten niet verteld hebben. Johannes heeft zijn evangelie naar alle waarschijnlijkheid ook later geschreven dan de andere 3. Hij wist ook wat er stond in Matthäus en Marcus en Lucas. En hij vult juist aan. En dan richt Johannes in onze schriftlezing de aandacht op iets anders, want in levendige kleuren vertelt hij hoe daar in het holst van de nacht een bende soldaten en ook dienaren van de overpriesters en de schriftgeleerden de hof van Gethsemane betreden onder leiding van Judas. Een bende soldaten. Letterlijk staat daar een cohorte, dat is een groep soldaten van zo'n 600 man. Sommige uitleggers zeggen dat kunnen er wat minder geweest zijn. Het aantal van 200 wordt genoemd, maar u moet toch denken aan een enorme macht van soldaten. 200 zullen ten minste geweest zijn, 200 soldaten met de zwaarden in de handen en de fakkels in de andere hand, de olielampen meegenomen en ze worden nog vergezeld door dienaren van de overpriesters en de schriftgeleerden. Dat waren mensen die als een soort tempelwacht fungeerden, mensen die de orde bewaakten in de tempel, die meegestuurd waren en waarschijnlijk voorop als de gids, de verrader Judas. Daar komen ze. Laten we proberen ons het nog een ogenblik voor te stellen. Een paar honderd soldaten met lampen en met fakkels, met zwaarden en met stokken. Dienaren en de verrader Judas. En ze komen met hun lampen en met hun fakkels om het licht der wereld gevangen te nemen. Ze komen met hun zwaarden en met hun stokken om de vredevorst in de boeien te slaan. En als ze dan zo komen, dan lezen we aan het begin van onze tekst, vers 4. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit. De Heer Jezus, hij treedt naar voren uit de duisternis die er in die hof van Gethsemane met zijn olijfbomen ongetwijfeld geheerst heeft. Hij treedt naar voren vanuit de duisternis van die bomen. Hij treedt ook, en dat betekent de uitdrukking vooral, hij treedt naar voren uit de kring van zijn discipelen. Hij doet enkele stappen naar voren en dan staat hij daar helemaal alleen. Alleen tegenover die soldaten, tegenover die dienaren, tegenover zijn eigen discipel Judas, alleen tegenover God de Vader, die in zijn rechtvaardige toorn de zonde wil straffen. Jezus dan, wat zegt onze tekst er nog meer over? Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou. Misschien herinnert u het zich nog van vorige week. Toen was dat ook iets waar de evangelist Johannes in hoofdstuk 13 vers 3 op wees. Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitging en naar God heen ging. En nu legt de evangelist Johannes opnieuw de vinger bij datgene wat de Heer Jezus weet. Wat weet hij op het moment dat hij daar naar voren treedt? Dat hij daar staat tegenover die soldaten en tegenover Judas. Hij weet alle dingen die over hem komen zullen. Dat betekent, hij weet dat zijn handen straks gebonden zullen worden. Hij weet dat hij meegenomen wordt naar de zaal van de hoge priester en dat de mensen hem daar vals zullen beschuldigen. Hij weet dat de mensen hem straks in zijn gezicht zullen slaan en zullen spugen. Hij weet dat een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt zal worden. Hij weet dat zijn rug gegezeld en geslagen zal worden. Hij weet dat hij straks dat kruis op zijn gebroken rug moet dragen naar de hoofdschedelplaats, naar Golgotha. Hij weet dat hij daar met nagels aan het kruishout vastgeslagen zal worden. Hij weet dat hij daar zal lijden 3 uur in de duisternis en dat hij het zou uitroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De Heer Jezus, hij weet het allemaal. Hij weet alles wat er in die drinkbeker van het lijden die voor hem gereed staat zit. En Jezus, wetende alles wat over hem komen zou, je zou ook mogen vertalen wat tegen hem komen zou, ging toch uit, treed toch naar voren. En dan vraagt hij: wie zoekt gij? Slot van vers 4. Wie zoekt gij? Waarom zou de Heer Jezus dat vragen? Want de Heer Jezus weet toch alles? Dat hebben we net gehoord. Hij wist alles wat over hem komen zou. Dan weet hij natuurlijk ook alles wat die mensen doen en wie ze zoeken. Waarom vraagt de Heer Jezus dat eigenlijk? Wie zoekt gij? Hij vraagt het niet voor zichzelf. Maar hij vraagt het voor zijn vijanden, gemeente. Want met deze vraag wil hij de soldaten en die dienaren van de overpriesters en Judas de verrader, hij wil hen er allemaal diep van doordringen waar ze op dit moment mee bezig zijn. Ze staan op het punt om hun handen te slaan aan het allerheiligste, Gods eigen Zoon. En dat had de Heer Jezus kunnen zeggen. Maar in zijn wijsheid stelt de Heer Jezus een vraag, zodat ze het zelf gaan zeggen. Wie zoekt gij? En dan geven ze als antwoord: Jezus, de Nazarener. Dat betekent Jezus uit Nazareth. En daar klinkt iets in van een verachting. Jezus uit dat verachtelijke dorpje ergens in het heidense, halfheidense Galilea. Jezus uit Nazareth. Ja, maar beseffen ze dan niet dat ze die Jezus uit Nazareth zoeken die het land doorgegaan is en die alleen maar goed gedaan heeft, die blinden genezen heeft, die kreupelen weer de kracht in hun voeten gaf, die de doven weer liet horen, die armen het evangelie verkondigde, die doden heeft opgewekt, die treurenden heeft getroost? Beseffen ze niet dat ze Jezus, de zaligmaker van zondaren, dat ze hem gevangen komen nemen? Ze lijken het niet te beseffen, gemeente. Wij zoeken Jezus van Nazareth. En dan gaat de Heer Jezus antwoord geven. 2 woorden maar in het oorspronkelijke. Ik ben het. En letterlijk staat er alleen: ik ben. 2 woorden maar. Maar wat zegt de Heer Jezus met die 2 woorden? Ontzaggelijk veel. Daarmee zegt hij allereerst dat hij het is die ze zoeken. Daarmee doet hij eigenlijk nog een stap naar voren. Daarmee zegt hij eigenlijk: als jullie gekomen zijn om mij gevangen te nemen, neem me dan maar gevangen. Ik ben het die jullie zoeken. Maar als u wat bekend bent met de Bijbel en met de bijzonderheden van het Johannesevangelie, dan weet u wel dat de uitdrukking ik ben eigenlijk wel een bijzondere klank heeft. Heeft de Heer Jezus in die 3 jaren dat hij in het openbaar over de aarde ging zichzelf niet elke keer bekendgemaakt met die woorden: ik ben het brood des levens? Toen hij de mensen te eten gaf, maar door dat wonder wilde verwijzen naar het brood dat hij zelf was. Ik ben het licht der wereld. Toen hij een blind geborene het licht in de ogen gaf, maar naar aanleiding van dat wonder wilde leren, ik geef mensen ook geestelijk het licht in de ogen. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de opstanding en het leven. Allemaal manieren waarop de Heer Jezus zich geopenbaard, bekendgemaakt heeft en heeft laten zien waartoe hij gekomen was. En als de Heer Jezus nu in de hof van Gethsemane zegt, ik ben het, dan roept hij al die andere ik ben woorden nog één keer in herinnering. Dan zegt hij het als het ware tegen die soldaten die er misschien ook wel eens een keer bij gestaan hebben. Want ze stonden er bij Johannes de Doper ook. Dan zegt hij het tegen de dienaren van de overpriesters die zijn onderwijs in de tempel wel hebben kunnen horen. En dan zegt hij het ook tegen de verrader Judas. Weet je het niet dat ik het ben? Weet je het niet dat jullie op het punt staan je handen uit te steken naar het licht der wereld, naar de goede herder, naar de opstanding en het leven, naar het brood des levens? En gaat u maar door. Dan wil de Heer Jezus met dat woord zijn vijanden nog waarschuwen, een halt toeroepen. Bedenk toch wat u doet. En dan nog iets. Want er ligt nog iets in die woorden ik ben. Die woorden die hebben een diepe achtergrond in de manier waarop de Heere zich al in het Oude Testament bekend maakte aan Mozes. Als Mozes door de Heere geroepen wordt bij de brandende braambos en hij vraagt aan de Heere door wie hij gezonden is. Als hij straks naar het volk Israël toe moet gaan en moet zeggen door wie hij gezonden is, wiens naam moet hij dan noemen? Dan zegt de Heere dat zijn naam is Yahweh. Ik ben die ik ben, betekent dat. Of een andere vertaling, iets bekender, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de naam van de Heere, de God van het verbond, maar ook van de heilige God. De God van majesteit en van hoogheid. En als de Heer Jezus hier zegt, ik ben het, dan neemt hij eigenlijk die hoge verheven naam in de mond. Dan zegt hij, ik ben God. En dat dat ook opgesloten ligt in die enkele woorden ik ben, dat blijkt uit de reactie van die minstens 200 soldaten en die dienaren en Judas. Want als ze dat woord van de Heer Jezus gehoord hebben, ik ben het, met grote majesteit en met macht gesproken, dan deinzen ze achteruit en ze vallen op de grond. De Heer Jezus die in majesteit spreekt met de macht die hem door de Vader gegeven was. Jezus nu wetende alle dingen door zijn Vader in zijn handen gegeven waren. Ik ben het. En meer dan 200 soldaten liggen plat achterover op de grond. Wat leert dat ons? Dat leert ons allereerst, gemeente, hoe blind en hoe hard wij mensen vanuit onszelf zijn. Want die soldaten en Judas en de dienaren, ze staan tegenover het licht der wereld. En de Heer Jezus, hij maakt zich heel persoonlijk nog een keer bekend. Ik ben het. En ze zien het niet. Ten diepste zien ze het niet. Want straks zullen we verder lezen. Ook al vermeldt Johannes dat niet uitdrukkelijk, maar dat mogen we er wel bij denken. Straks dan staan ze weer op en dan gaan ze gewoon verder waar ze mee bezig waren. Jezus gevangen nemen. Ook als de Heer Jezus het zegt, ik ben het. En hij maakt zich bekend in zijn macht en in zijn majesteit. O, dan is onze blindheid van nature zo groot. Dan is ons hart van nature zo hard, dat we nog niet buigen voor de Heer Jezus. Misschien wel achterovervallen op de grond, maar niet voorovervallen om voor hem te knielen. Wat een verootmoedigende lesgemeente van morgen. Gethsemane, en wat er hier in Gethsemane gebeurt, laat ons zien wie wij van nature zijn: vijanden van Christus, die van niets onder de indruk komen. Er is nog iets wat we kunnen leren uit deze geschiedenis: dat de Heer Jezus zeer genadig en zeer geduldig is. Want als het lijden en sterven zo dichtbij gekomen is, nog maar enkele uren van hem verwijderd is, dan stelt hij een vraag die voor hemzelf niet nodig is: wie zoekt gij? Maar dan stelt hij een vraag om zijn vijanden nogmaals te waarschuwen. Ja, zelfs om Judas nog te waarschuwen. Judas, besef je nou niet waar je mee bezig bent? Besef je nu niet dat je niemand minder dan Gods Zoon aan het verraden bent? Judas, keer toch terug van je weg. De Heer Jezus, die tot het allerlaatste moment bewogen is met zondaren. Zo is zij vanmorgen nog bewogen met mensen die in vijandschap zich tegen hem afzetten. En zich nog altijd verharden. Nog altijd blind voor hem zijn. Hij wandelt u nog achterna met zijn geduld. Hij zegt het nog. Besef toch waar je mee bezig bent. En kom toch tot inkeer voordat het te laat is. Dat zegt de Heere ook door allerlei ernstige roepstemmen. Ernstige gebeurtenissen in onze omgeving. Ze zijn een klop, een bons op de deur van je hart. Zoek mij toch. Bekeer je toch tot mij. De Heer Jezus, die geduldig is en genadig is. Maar gemeente, laten we dan toch gebruik maken van dat geduld. En geen misbruik maken van dat geduld. Want er komt een moment dat het geduld van de Heere een einde neemt. En als het dan zo is dat de Heer Jezus, wanneer hij als het lijdende lam spreekt en zegt: wie zoekt gij? De uitwerking al zo is dat 200 soldaten achterover op de grond vallen. Hoe zal het dan zijn als het lam straks brult als een leeuw? Wie zal dan bestand zijn tegen zijn toorn? Daarom, er ligt een geweldige aandrang in deze geschiedenis om voor de Heere te knielen voor het te laat is. Om je leven in onverschilligheid, in afkeer, in zonde niet langer voor te zetten, maar voor de Heere op je knieën te komen. Voordat het te laat is. Dat is de bedoeling van de vraag van de Heer Jezus aan zijn vijanden. Onze tweede gedachte is een zorg voor de zijnen. We lezen verder in vers 7. Want als die soldaten en Judas en de En de dienaren van de overpriester, wanneer ze dan allemaal weer zijn gaan staan, dan stelt de Heer Jezus die vraag nog een keer. Hij vraagt hun dan wederom. Hij ondervraagt hen, staat er letterlijk. En dat laat ons zien hoe de rollen eigenlijk omgedraaid zijn. Want een gewapende bende kwam om de Heer Jezus gevangen te nemen en in de boeien te slaan. Maar de gewapende soldaten, ze liggen het ene moment nog op de grond en het andere moment ondervraagt de Heer Jezus hen. En dan zegt hij het nog een keer, vers 7, wie zoekt gij? Waarom vraagt de Heer Jezus dat nog een keer? Opnieuw, dat is niet voor hemzelf, want hij wist wie ze zochten. Dat is, gemeente, deze keer ook niet meer voor zijn vijanden. De eerste vraag, wie zoekt gij, was een vraag om zijn vijanden ervan te doordringen waar ze mee bezig waren. Maar de waarschuwingen van de Heere, ze houden een keer op. Deze keer vraagt de Heer Jezus het vanuit zijn zorg voor de zijnen. Want wanneer ze nog een keer datzelfde antwoord hebben gegeven, wij zoeken Jezus van Nazareth, Jezus de Nazarener, dan zegt de Heer Jezus, heb ik u niet gezegd dat ik het ben? Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. De Heer Jezus die vraagt, wie zoekt gij? En als de soldaten dat tot tweemaal toe gezegd hebben, dan vangt de Heer Jezus zijn vijanden eigenlijk in hun eigen woorden. En dan zegt hij, als het u dan om mij te doen is, om Jezus te doen is, dan mogen die anderen, de 11 discipelen, vrij uitgaan. Wat een zorg, gemeente, van de Heer Jezus in die laatste ogenblikken van zijn leven. Wat een zorg voor de zijnen. En wat ligt daar ook een troost in voor allen die door genade tot de zijnen mogen behoren. Want als de Heer Jezus in die laatste ogenblikken van zijn leven in de hof van Gethsemane, toen het lijden hem overviel, als hij toen gezorgd heeft voor een vrije aftocht van zijn discipelen, als hij toen zorg gedragen heeft voor hun veiligheid en voor hun bescherming, zou hij het dan niet nog veel meer doen nu hij zit aan de rechterhand van zijn vader? Als hij zijn kerk en alle dingen vanuit de hemel regeert, zal hij de zijnen niet alle zorg en alle bescherming geven die ze nodig hebben? Troost die daarin ligt. Want wat zou er gebeurd zijn als de Heer Jezus dat op dit moment niet gezegd had? Wat zou er gebeurd zijn als de soldaten ook die 11 discipelen in de boeien hadden geslagen en hadden meegevoerd? Dat weten de kinderen van morgen wel. Wat er dan gebeurd zou zijn, dan zou er ongetwijfeld met die 11 discipelen precies hetzelfde gebeurd zijn als wat er later met Petrus gebeurde. Ze zouden allemaal bezweken zijn op dit moment. Ze zouden de Heer Jezus allemaal verloochend hebben. En daar wil de Heer Jezus zijn discipelen op dit moment voor bewaren. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. De Heer Jezus die naar voren treedt en die vrije aftocht bedingt voor al de zijnen. Het laat ook nog iets anders zien, gemeente. Dat die bescherming en de bewaring van de zijnen van de Heere niet een goedkope bescherming is. Niet een goedkope bewaring is. die is duur betaald. Want waar de discipelen vrij uit mogen gaan en straks vluchten ze allemaal weg, daar treedt de Heer Jezus naar voren. En daar laat de Heer Jezus zich binden. Voor hem geen vrije aftocht. Voor hem de banden, voor hem de gevangenschap, voor hem de kruisdood. En dan lezen we in vers 9, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Onze derde gedachte, de waarheid van zijn woord. We moeten die tekst nog eens een ogenblik aandachtig met elkaar doorlezen, want dat is geen eenvoudige tekst. Wat staat daar eigenlijk? Daar staat dit. Dat als de Heer Jezus in Gethsemane naar voren treedt en als hij vrije aftocht bedingt voor zijn discipelen, als hij zichzelf gevangen geeft, maar er met zijn woorden, zijn pleitende woorden voor zorgt dat zijn discipelen kunnen wegvluchten, dat er dan iets vervuld wordt. Wat? Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Wanneer had de Heer Jezus dat gezegd? In welk verband? Wel, er zijn drie momenten in het leven van de Heer Jezus dat hij zoiets gezegd heeft. Allereerst, heel kort geleden, in Johannes 17. Johannes 17, vers 12. Daar is de Heer Jezus aan het bidden. Ook in diezelfde nacht, voordat hij gevangen genomen en verraden wordt. En dan lees ik in vers 12 dat de Heer Jezus bidt tot zijn Vader. Toen ik met de discipelen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. En dan komt het, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Niemand uit hen is verloren gegaan, dat houdt hier nadrukkelijk verband met de bewaring door de Heer Jezus. De Heer Jezus, hij heeft zijn discipelen bewaard. Onthoud dat woord even een ogenblik. Zijn bewaring. Dat is de eerste, eigenlijk de laatste keer dat de Heer Jezus dat gezegd heeft. Maar de Heer Jezus heeft nog eerder zoiets gezegd. Ik blader terug naar Johannes 10. Johannes 10 en daarvan het 28ste vers. Daar heeft de Heer Jezus zich bekendgemaakt als de goede herder, Johannes 10. En dan zegt hij in vers 28, en ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Daar hebt u diezelfde uitdrukking, ze zullen niet verloren gaan, maar nu in combinatie met het feit dat de Heer Jezus hen het eeuwige leven geeft. Dus bewaring, het eeuwige leven, en dan nog iets. Nog een paar hoofdstukken terug, Johannes 6, het hoofdstuk waarin de Heer Jezus zich bekend heeft gemaakt als het brood des levens. Daar zegt de Heer Jezus in Johannes 6 vers 39, en dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen. Daar hebt u het weer. Niemand verloren. Ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Hier houdt het niet verliezen van de zijnen in dat de Heer Jezus zegt, straks op de jongste dag zal ik hen lichamelijk opwekken uit de dood. Die drie teksten, gemeente, die tellen we een ogenblik bij elkaar op. De Heer Jezus die spreekt over zijn bewaring. Johannes 17. Ik heb de mijnen bewaard. De Heer Jezus die spreekt over het eeuwige leven dat hij de zijnen geeft. Johannes 10. Leven. En de Heer Jezus die spreekt over de opwekking uit de dood op de jongste dag. Johannes 6. En dan gaan we terug naar onze tekst, vers 9. Want nu zegt onze tekst dat die drie zaken, dat de Heer Jezus de zijnen bewaard heeft, en dat hij ze het eeuwige leven geeft, en dat hij ze op de laatste dag opwekt uit de doden, dat die drie dingen in vervulling gaan in de hof van Gethsemane. Als de Heer Jezus naar voren treedt en als hij zegt, hier ben ik, als u mij zoekt, laat deze heen gaan, dan begrijpen we dat eerste wel. Dan heeft de Heer Jezus inderdaad zijn discipelen bewaard. Maar hoe zit het met dat tweede en dat derde? Hoe geeft de Heer Jezus zijn discipelen in de hof het eeuwige leven? En hoe is het dat de Heer Jezus hier ook waar maakt dat hij de zijnen straks zal opwekken op de uiterste dag, op de jongste dag? Wel, dat begrijpen we alleen, gemeente, als we verder zien dan de soldaten en de dienaren van de overpriesters en Judas. Want ik heb het u aan het begin van de preek al gezegd, dat die soldaten daar komen en dat Judas daar komt, dat is ten diepste ook geen toevalligheid. Dat hoorde allemaal bij de drinkbeker van het lijden die God de Vader aan zijn Zoon geeft. En dat is de diepe betekenis van wat er hier in de hof van Gethsemane plaatsvindt. Daar komt God de Vader met het uitgetrokken zwaard van zijn gerechtigheid. Van het feit dat hij de zonde niet kan zien, maar moet straffen. Daar komt God de Vader naar zijn eigen Zoon toe. Ik moet het misschien nog anders zeggen. Daar komt God de Vader de mens, Adam, tegen. En daar zegt hij het nog een keer. Adam, waar zijt gij? Want omdat u gezondigd hebt, moet u sterven. En de vraag van morgen is, gemeente, bent u, ben jij God zo in je leven tegengekomen? Als die God die voor u is komen te staan, in zijn woord, in zijn rechtvaardige toorn over de zonde, om zo te zeggen, met het uitgetrokken zwaard van zijn gerechtigheid, en die het tegen u, tegen jou zegt, Adam, mens, waar ben je? Want je hebt gezondigd en je moet sterven. Bent u God zo tegengekomen? Toen de wet gepreekt werd en de wet u ging veroordelen, en je eigen geweten die wet gelijk moest gaan geven, en je ging beschuldigen, en toen de duivel er ook bij kwam en u ging aanklagen, en u zei, mens, er is voor u geen hoop meer, Adam, je bent verloren, je hebt gezondigd, je moet God missen. Ben jij God zo tegengekomen? En moest u het erkennen? Heere, ik kan voor u niet bestaan. Ik kan voor dat wraakzwaard van uw gerechtigheid niet bestaan. En ik moet het eerlijk voor u belijden. Het zou naar recht zijn. Moest u, om het dan maar eens met die uitdrukking te zeggen, uw hoofd op het blok leggen en zeggen: Heere, hier ben ik. Uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Ook nu het mij veroordeelt. Kijk, want dan wordt het zo'n wonder dat de Heer Jezus op die plaats naar voren treedt. En dat hij het zegt voor een verloren zondaar in zichzelf, die alleen maar schuld heeft. En die moet zeggen: Heere, ik kan voor u niet bestaan en ik moet naar recht omkomen voor u. Dan wordt het zo'n wonder als de Heer Jezus naar voren treedt en het zegt tegen zijn vader met dat uitgetrokken zwaard van zijn gerechtigheid: Maar vader, ik treed voor die verloren zondaar in de plaats. En indien gij dan mij zoekt, laat hem, laat haar heen gaan. Laat hem, laat haar vrij uitgaan. Want ik geef hem of haar het eeuwige leven. En op de jongste dag zal ik hem, zal ik haar opwekken uit de dood, om met ziel en lichaam mij eeuwig groot te maken. Dat is, gemeente, de waarheid van zijn woord. Uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren, want ik ben naar voren getreden en ik heb de straf willen dragen. En zo mag de Heer Jezus u vanmorgen nog gepredikt worden, als die zaligmaker die naar voren treedt voor al de zijnen, die in de plaats gaat staan van verloren zondaren en die met eerbied gesproken zijn hoofd op het blok legt en die het ook zegt: Uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Maar voor hem geen vrije aftocht, voor hem de gevangenschap, voor hem de banden, voor hem de dood, voor hem de Godverlatenheid. En als u nu als een verloren zondaar vanmorgen in de kerk zit, en u moet het erkennen, geen rechten tegenover God, vlucht dan als een verloren zondaar tot die zaligmaker. En steun op deze borg in de hof van Gethsemane. Vlucht met alle zonden die je bezwaren, met al datgene wat je aanklaagt, met al je onmogelijkheid. O Heere, hoe kom ik ooit tot u bekeerd? Vlucht met al je onmogelijkheden toch tot hem en val aan zijn voeten neer. Want hij is naar voren getreden. En dat is iets wat in het leven van Gods kinderen, als het goed is, iedere keer weer voorkomt. Steeds dieper ontdekt aan je eigen ongerechtigheid, aan het feit dat je straf verdiend hebt. En daarom ook steeds weer de toevlucht nemen tot deze Christus, die voor de zijnen instaat. Ja, zegt iemand, en dan nog één vraag. Want die zijnen, uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. De zijnen, hoe weet ik dat ik bij die gegevenen van de Vader behoor? Wel, gemeente, dan kijk ik met u nog één ogenblik naar Johannes 17. Daar bidt de Heer Jezus hoge priesterlijk voor al de zijnen. En wie zijn dat dan? Dat zijn zijn discipelen, allereerst. Maar dat zijn, vers 20, niet alleen deze, niet alleen de 11 discipelen, maar ook degenen die door hun woord in mij geloven zullen. En daarom, de prediking van vanmorgen loopt uit op een dringende oproep om in geloof te vluchten tot deze borg in de hof van Gethsemane. Zonder geloof geen leven. Maar wanneer u in het geloof de toevlucht neemt tot Christus, o, dan ontvangt u het leven, want hij heeft het gezegd: wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Vlucht dan met uw schuld, met al uw zonden, met alles wat u bezwaart, tot hem. Amen.